Podcast met Dennis van den Buis.
Een hele goede middag, of moet ik zeggen goede morgen of goede nacht of goede avond, dat weet je eigenlijk nooit bij een podcast wanneer jullie naar Wijncast luisteren. Maar ik zit hier pal op de middag op het warmst van de dag, want het zijn ook best hete dagen hè, tijdens deze lockdown in mijn kelder voor een koele slokdown. En ik ga je meenemen naar het uiterste zuiden van Frankrijk. Niet naar Bordeaux of Madiran aan de Atlantische kust, nee, we gaan de halve maan tussen, zeg maar, Montpellier en Nîmes aan de ene kant en de grens met de Spaanse Pyreneeën aan de andere kant bewandelen en bevaren, namelijk de Languedoc. Ik heb hier weer een fles bij mij genomen. Hij heet Mas de Cabre. Dat is het wijnhuis, het huis van de geiten, zo je wil. En de wijn heet La Draille. Dat betekent de dreef, een plek waar heel veel herders passeren met hun kuddes, zij het schapen, of in dit geval le cabre, de geiten, cabra in het, of capra in de andere talen rond de Middellandse Zee, capricorn, bokkensprong enzovoort. Ik moet je de etymologie niet uitleggen. Maar deze La Draille zou ook kunnen wijzen, niet op een dreef, maar op het lokale dialect voor de keutels, wat er uit de geiten komt. Meer over deze fles van Grenache, Syrah en Mourvèdre later in de podcast. Want de Languedoc, waar we nu zitten, is de grootste wijnstreek van Frankrijk. Het is zelfs de grootste wijnstreek als geheel van de hele wereld. 235.000 hectare, om een idee te geven, dat is meer dan een kwart groter dan alle Australische wijngaarden samen. Het is ook dubbel zo groot als de volledige AOC Bordeaux, de appellation d'origine contrôlée, zeg maar het hele gebied binnen Bordeaux, waarin je van cru's tot gewone Bordeaux-wijnen in de betaalbaardere categorieën alles kan vinden wat daar verbouwd wordt. Met andere woorden, een wijngigant. Daar gaan we het later ook over hebben, want ooit was er een onvoorstelbare wijnzee zonder weerga tussen de hellingen en de Middellandse Zee. Maar daarover straks meer. Ik neem je ook mee naar het land van vrijheid en blijheid. Wijnterroristen komen de boel verstoren en we zitten ook met de Kataren. De Languedoc, grote regio dus. Zoals ik al zei, we zitten eigenlijk tussen Montpellier en de Spaanse grens. De Languedoc is de oude naam voor de provincie die daar vroeger was. Want Napoleon en later na hem alle andere Fransen die een centraal bestuur en een verenigd Frankrijk wilden creëren, die wilden het streekgevoel, het streekgebonden regiogevoel van de inwoners breken. Heel wat mensen ten tijde van Napoleon in heel Frankrijk spraken amper of verstonden amper het standaard Frans dat wij nu kenden, wat ze in Parijs ook spreken. Dus Frankrijk was alles behalve een eengemaakt land. Vandaar ook Languedoc, Pays d'Oc, zag je vroeger ook op die wijnflessen staan. Oc betekent ja. In de Occitaanse talen, de talen van het zuiden van Frankrijk, die wat meer naar ja, het Catalaans, het Spaans neigen. Dus Oc was het woord voor ja. Pays d'Oc had dus een eigen cultuur. Ze wilden dat breken. De Languedoc mocht geen provincie meer zijn. Het werden allemaal departementen. We zitten in de Gare, we zitten in de Aude, in de Hérault en daaronder in wat we vroeger de Roussillon noemden. Dat is dan nu eigenlijk, of toch al sinds mensenheugnis zijn dat de Pyrenee, even denken, Oriental. Net boven de Spaanse grens zitten we dan. Allemaal kleine departementen, want was de filosofie een departement, dat is een deel van een groot geheel en dat is niet iets dat op zichzelf staat. Ook bij ons trouwens, toen Napoleon bij ons was, kregen de provincies in de Lage Landen een andere naam. West-Vlaanderen was niet West-Vlaanderen, maar was het heette Leie. Oost-Vlaanderen heette Schelde, tot spijt van alle Antwerpenaren, want Antwerpen en Noord-Brabant in Nederland heten dan weer twee neten, genoemd naar de grote en de kleine neten. Je ziet het, die Fransen hadden en hebben nog altijd in die departementen een hang naar de natuurlijke elementen, riviertjes die er doorstromen. Denk ook aan de Tarn, een beetje verder, richting Toulouse bijvoorbeeld, of de Dordogne, dan zitten we helemaal al wat meer richting de Atlantische Oceaan. Vroeger heette die streek Périgord, maar dat mag ook niet meer volgens de Fransen, dat is dan weer de Dordogne geworden. En ga zo maar voort, ze worden nog duchtig door elkaar gebruikt in Frankrijk. In wijntermen zitten we gewoon in de Languedoc. Het is een gebied van vrijheid en blijheid, en ook van de Kataren. Want in de middeleeuwen was de Languedoc een van de haarden van, ja, ketters. Tenminste, als je het vanuit de katholieke kerk en de paus en de bisschoppen beschouwt. Mensen die het goede geloof kwijt waren. De Kataren leefden en werkten en predikten, vooral daar in het zuiden van Frankrijk. Een van die andere steden waar ze sterk stonden was Albi. Daarom worden de Kataren ook wel eens de Albigenzen genoemd. En het woord Kataren, waar ons woord ketter ook vandaan komt, dat gaat dan weer terug op het oude Grieks kataros. En dat betekent zuiver. Want de Kataren beschouwden zich veel zuiverder dan de gelovigen in de 12e en de 13e eeuw zitten we dan van toen. Zij dachten dat je meer op zoek moest gaan naar een zuivere ziel, de meest zuivere versie van jezelf zijn. Op zoek dus naar mystiek binnen jezelf, los van wat daar iemand vooraan in de kerk in het Latijn met zijn rug naar jou gekeerd staat te prevelen en te vertellen. Je kan je voorstellen dat zulke ideeën, mensen die het gezag van de kerk in vraag stellen op zoek naar innerlijk geloof, dat zij wat gewantrouwd werden door die paapse bisschoppen, aartsbisschoppen en prelaten en alles wat daarbij hoort. De ketters, of de Kataren, die hadden ook een heel andere leer. Ze dachten eigenlijk dat Satan even sterk was als God. Met andere woorden, alles wat hier op aarde gebeurt en geschapen is, dat is zeker zo hard het werk van de duivel als van God. Goed en kwaad zijn in evenwicht. En het is aan onze innerlijke ziel om op zoek te gaan naar dat goede, om ons zielenheil later in een volgend leven eigenlijk te bereiken. Ik vat het kort door de bocht samen. Hè. Maar dus goed en kwaad waren even groot. En dat mocht niet volgens de kerk. Enkel God en Jezus mochten aanwezig zijn. En dat leidde in die 13e eeuw, in dat land, de Languedoc, waar we die prachtige wijnen van kunnen drinken, dat leidde tot een kruistocht. Jawel, paus Innocentius III, die had in het begin van de 13e eeuw een kruistocht uitgeroepen. Geen kruistocht om Jeruzalem te gaan bevrijden van ongelovige moslims, zoals dat toen heette, nee. Wel een kruistocht tegen de ketters in de christelijke katholieke landen. Je kan het eigenlijk een beetje samenvatten als een vrijgeleide om ketters de kling over te jagen, uit te moorden, een door de kerk toegestaande moordpartij op alle ongelovigen in je achtertuin. Jawel, paus Innocentius had dat bevolen. En dan komen op 22 juli 1209 in de stad Béziers, in de Hérault, pal in het centrum van de Languedoc. De graaf van Toulouse, Raymond, is daar samen met zijn troepen op zoek naar een aantal ketters. En rond Béziers begint er een hele belegering die een tijdje zal duren. En wie ook aanwezig is, dat is Arnaud Amaury, legaat van de paus, zeg dus maar God in eigen gedaante of God in hoogst eigen persoon, aanwezig in die vorm van die legaat Arnaud Amaury. En op een bepaald moment komt de bisschop van Béziers tijdens die belegering naar buiten met een lijst van 222 namen. Hij zegt: hier, dit zijn de ketters, dit zijn de Kataren. Hen mag je hebben, hun zielen behoren jullie toe. Maar laat alsjeblieft de rest van Béziers met rust, we zijn het beu die belegering. Laat ons leven. Want je kan je voorstellen dat zo'n vrijbrief van de paus om een moordpartij te begaan, de vreemdste types, denk aan de Syrië-strijders tegenwoordig, denk aan geradicaliseerden, dat was toen ook allemaal het geval. Vreemde heerschappen, huurlingen, allerhande fanatici verzamelden zich rond de stadsmuren van Béziers. Maar daar staat die bisschop dus met zijn lijst van 222 namen op een bevolking van 20.000 mensen die vastzitten in de muren van Béziers. Daar gaat de pauselijke legaat geen genoegen mee nemen. Hij zegt tegen de graaf van Toulouse en zijn bloeddorstige manschappen: tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Dood iedereen in de stad, God zal de zijne wel herkennen. Of deze woorden echt zijn of niet, dat is voer voor historische discussie. Er wordt algemeen aangenomen dat dit niet klopt, dat dit een beetje een fictionalisering is van wat er rond die belegering is gebeurd in Béziers. Maar het zou wel waar kunnen zijn, want er was weinig genade met ketters en Kataren. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Dood hen allen, God zal de goeie, de echte katholieken, er wel uithalen. Om maar te zeggen, de ketters werden uiteindelijk verslagen. De Albigenzen zijn niet meer in het land van de Kataren. Maar er wordt nog wel druk gemarketeerd rond steden als Carcassonne en andere, want de Languedoc is natuurlijk meer dan ketters en Kataren alleen. Ook wijnbouw. Al sinds de tijd van de Grieken worden er druiven geteeld om wijn van te maken. Want die Grieken, herinner je je de allereerste keer dat ik je met Slokdown hier in mijn kelder meenam naar de Alianico-druif, Zuid-Italië? Daar waren rond 600, 500 voor Christus nederzettingen van Grieken, kolonisten, die daar handelsposten hadden neergepoot. Wel, dat hadden ze ook gedaan in het zuiden van Frankrijk. Marseille bijvoorbeeld was al een handelspost, Nice ook. En zo ook een aantal kerngebieden in de Languedoc. Dus de druiventeelt was er niet onbekend, nam tijdens de Romeinse bezettingen overheersing een hoogvlucht. Julius Caesar streek daar neer en stichtte een provincie, de Provincia. De Provence, jawel, maar die liep ook weer over tot in de Languedoc van vandaag de dag. En ook daar werden heel veel druiven geteeld. Want als er duizenden soldaten en ambtenaren allerhande moeten gevoed en natuurlijk ook hun dorst gelest worden, dan kan je maar beter iets hebben dat hen herkenbaar overkomt, lekkere wijn. En ook iets dat veel betrouwbaarder is dan de putten en bronnen die met stilstaand water natuurlijk niet altijd even zuiver waren dan liever gealcoholiseerde dranken. Zoals wijn afkomstig van gegist druivensap in amforen. De middeleeuwen, daar hebben we het ook al even over gehad met die Cataren. De Languedoc stond bekend voor zijn betere wijnen, diepe geconcentreerde wijnen ook. In de 17e eeuw kwam dan het Canal du Midi erbij. Dat die stad Béziers waar ik je van verteld heb met de belegering en Dieu reconnaîtra les siens. Die stad die wordt verbonden met Toulouse via dat prachtige kanaal waar je nog altijd boottochten op kan doen als toerist in de zomer. Dat heel het zuiden van Frankrijk daar de Languedoc door tweeën deelt. En dat dan uiteindelijk in de Garonne komt, de rivier die zal eindigen in de Bordeaux-streek. Dus op die manier kende de Languedoc vanaf de 17e eeuw een verbinding met die andere belangrijke wijnstreek waar heel veel wijn naar Engeland ook werd verscheept. En de wijnen van de Languedoc werden ook niet zelden, of toch die van de Rhône, werden niet zelden via de Languedoc naar daar ook vervoerd om de Bordeaux-wijnen wat meer pit, wat meer kleur te geven in de regenachtige jaren. Dat kon en mocht allemaal. En dan kwam de 19e eeuw. De Languedoc, het arme zuiden dat van landbouw afhankelijk was, zeg toch maar. Heel veel coöperatieven ook nog altijd, bijvoorbeeld in de wijnbouw. Dat werd in de 19e eeuw dankzij de treinsporen verbonden met het noorden van het land. Het grauwe, regenachtige noorden met zijn mijnterrils. De streken die wij kennen van Frans-Vlaanderen, van Lille tot in Metz, waar mijnwerkers centraal stonden om ertsen naar boven te halen. Heel veel gastarbeiders ook die zich vanuit het zuiden naar het noorden hadden verplaatst om zich daar te vestigen. En wat dronken die? Jawel, die dronken wijn uit de wijnoceaan die de Languedoc stilaan aan het worden was. Het was een wijnzee. Rond de Tweede Wereldoorlog was de Languedoc bijna goed voor de helft van de Franse wijnexport en wijnhandel. Qua volume dan toch. En vandaag de dag is nog altijd 30%, maar in de 19e eeuw was de Languedoc gewoon een wijnzee. We zouden het niet echt wijn vinden die wij graag zouden drinken. Vaak was het echt slobberwijn van niet echt al te beste druivensoorten. Bijvoorbeeld de Aramon-druif, die nog altijd wel her en der te vinden is, die nu ook een beetje aan een opmars bezig is bij wijnbouwers die, bijvoorbeeld bij heel veel natuurlijke wijnbouwers die natuurwijn maken, is Aramon een geliefde druif, omdat er nog oude stokken van te vinden zijn. Maar als je die maar zijn ding laat doen, ja, dan krijg je opbrengsten waarvan je toch even in je haar gaat krabben. Rendementen van 150 hectoliter per hectare waren geen uitzondering. Lange tijd, zeker in die 19e eeuw. Met andere woorden, je kreeg iets wat wel er als wijn uitzag, of toch een beetje rood was, maar wat amper concentratie had, vele zuren, heel weinig persistentie, complexiteit. Het was een dagdagelijkse drank die je amper wijn kon noemen, maar wel één die de soldaten ook, net zoals de mijnwerkers, gelukkig moest houden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog was de Languedoc de plek waar alle wijn vandaan kwam die gebruikt werd in de loopgraven en voor de troepen onderweg. Maar wat voor wijn? Dat is misschien een interessante vraag. Ik had het over die Aramon-druif. In het zuiden van Frankrijk, in de Languedoc, groeit zo'n beetje van alles. Het is echt een lappendeken van wat er mag, mocht en nog zal mogen in de toekomst, want ik zei het, vrijheid, blijheid is een heel groot mantra in die Languedoc. Het is een streek die niet geplaagd is door strenge regels, consortia, zoals er wel in de Bordeaux al lange tijd zijn, in de Bourgogne, ook in de Rhône-streek toch wat meer. De Languedoc is daarvan gevrijwaard gebleven. Ze hebben daar in zekere zin altijd hun zin kunnen doen, tot op vandaag de dag. In grote lijnen kan je de Languedoc in twee opdelen. Je hebt de hele grote groep, nog altijd qua volume de grootste groep van IGP, wijnen, Indication Géographique Protégée. Vroeger heette die vin de Pays d'Oc. Tegenwoordig staat er ook wel eens Sud de France op, om maar te zeggen, het wisselt nogal eens die marketingtermen en appellaties. Maar tegenwoordig dus IGP Languedoc. Daarin mag eigenlijk zo goed als alles. Heel veel witte druiven zijn toegelaten, heel veel rode druiven zijn toegelaten. Je mag ze mengen, enkel de opbrengsten mogen niet de pan uitswingen. Dus zeker geen 150 hectoliter per hectare. Daar wordt wel op toegekeken. Maar voor de rest mag alles. Vaak zie je dan ook de druivennaam op de fles staan. Nergens anders in Frankrijk zal dat zo vaak gebeuren als in de Languedoc. Bijvoorbeeld een wijn waar gewoon op staat Cabernet Sauvignon of Marcellin, een van die nieuwe soorten. Een kruising waar Cabernet Sauvignon een van de ouders is bijvoorbeeld. Dat mag allemaal in wit. Je kan een Chardonnay aantreffen. Die kan een houtlagering gekregen hebben, waardoor ze zware Bourgogne-wijnen proberen na te doen. Je kan mixen krijgen van Cabernet Sauvignon met Merlot en denken, heb ik hier nu een heel fruitige Bordeaux in mijn glas? Het is een speeltuin vrijheid, blijheid voor de wijnboer, die bijvoorbeeld ook gewoon een heel kruidige Syrah kan maken, die lijkt weggelopen uit de Côte du Rhône. Met andere woorden, veel kan, veel mag, en ook veel druiven hebben dan hun ingang of hun intrede gedaan in de Languedoc. Hoe komt dat? Dat heeft allerlei redenen. Ik sprak al van die Aramon. Dat is een druif die van oudsher daar is aangeplant, maar die in de loop der jaren, zeker rond het einde van de Tweede Wereldoorlog, de duim heeft moeten leggen voor nieuwe soorten. Soorten die meer opbrengst hadden. En vooral de Carignan is toen massaal aangeplant. Carignan is een heel donkere, geconcentreerde druivensoort met heel veel tannines. Levert wijnen op die heel moeilijk drinkbaar zijn als je ze volgens een klassiek procedé zou maken, zoals het vroeger dus moest, kwam dus amper op zichzelf in een fles voor. En die Carignan heeft zijn weg gevonden naar de Languedoc via Algerije. Carignan is eigenlijk een Spaanse druivensoort, Carignena, uit de gelijknamige regio Carignena, die zijn opmars dus via het noorden van Spanje, maar ook via Algerije, een omweg dus naar de Languedoc, heeft doorgemaakt. Want wat is er gebeurd? Algerije was een van die overzeese gebieden, een kolonie, zeg maar eigenlijk, waar de Fransen het voor het zeggen hadden, tot de onafhankelijkheidsoorlogen kwamen na de Tweede Wereldoorlog. Algerije rond 1950 is geen deel meer van de Franse Republiek. En wat gebeurt er? Alle Fransen die daar woonden, landgoederen hadden, domeinen hadden, waar massaal Carignan geteeld werden, die keren terug. En die Carignan is onbeschikbaar om de slobberwijn uit de Languedoc wat meer kleur, wat meer body te geven. En dus wordt Carignan in grote, grote hoeveelheden aangeplant in de Languedoc. Tot ze er eigenlijk achterkomen dan weer 30, 40 jaar later dat Syrah en Grenache nog interessanter zijn en nog zeker interessanter om wijnen van te maken die in de smaak vallen bij een groot publiek, dan wordt de Carignan weer vergeten. Alhoewel, de alleroudste stokken van Frankrijk, van Carignan, vind je dus in de Languedoc. Dat zijn degenen die net na de Tweede Wereldoorlog zijn aangeplant. Sommige al daarvoor. En daar worden nu heel vaak mooie wijnen van gemaakt, dankzij moderne technieken, waarbij er dus voor kan zorgen dat er bijvoorbeeld minder contact is met pitten, met stelen. Of lange tijd hebben ze het ook omgekeerd gedaan, hebben ze op de Beaujolais-manier met de carbonische maceratie wijnen gemaakt. Dat wil zeggen dat de druiventrossen in hun geheel in een tank gaan, waardoor ze eigenlijk van binnenuit beginnen te vergisten en ontploffen zonder dat er van buitenaf iets gebeurt wat de fruitigheid vooral benadrukt en niet die sterke, straffe tannines. Carignan staat dus heel sterk en ik heb tot nog toe enkel nog maar over die grote IGP-wijnsoorten gesproken, die landwijnen. Daarboven, trap je hoger, heb je in de Languedoc ook een aantal AOC's, Appellation d'origine contrôlée, met strengere regels, veel lagere rendementen. En dat zijn voornamelijk rode wijnen. De Corbière zitten daarbij, de Fitou, de Minervois, Saint-Chinin, maar ook in wit. Picpoul de Pinet bijvoorbeeld is een bekende appellatie. Ook een mousserende wijn, een Limoux wijn, eigenlijk de oudste schuimwijn van Frankrijk. Die wordt daar gemaakt. Ook de moeite om eens te ontdekken, alternatief voor de cava, de prosecco en zeker voor champagne. Heeft heel veel culinaire kwaliteiten, die schuimwijn uit Limoux. Zeker dus eens proberen. Maar de meeste AOC's blinken uit in rode wijnen. En dat zijn voornamelijk, en dat is gemakkelijk te onthouden, GSM-wijnen. Jawel, Grenache, Syrah, Mourvèdre. GSM. Grenache zorgt voor jonge rode fruitigheid. Syrah levert met zijn pepertjes, met zijn kruidige bouquet wat body en kruidigheid aan toe. En Mourvèdre is dan weer een diepe soort, bijvoorbeeld, die ook in die Bandol-wijnen, het zuiden van de Provence, voorkomt. Een heel mooi trio dus dat elkaar aanvult wat zuren, wat kruidigheid en wat fruitigheid betreft. En in wisselende hoeveelheden en aantallen en assemblages worden daar heel mooie wijnen van gemaakt. Vaak ook dus GSC-wijnen, Grenache, Syrah, Carignan of nog natuurlijk andere samenstellingen waar Mourvèdre bij zit. Maar zij maken de hoofdmoot uit van die wijn. Kwaliteit kan je dus zeker vinden in die appellations d'origine contrôlée in de Languedoc. Dat zijn vaak echt heel, heel betaalbare wijnen. Ook voor een vijftiental euro heb je echt een top cuvée van een wijnhuis. Iets wat je je onmogelijk kan voorstellen, ik zeg maar iets, in de Rhônevallei of in Piemonte of in Bordeaux. De top cuvées vind je daar dus heel betaalbaar. Het zijn goede zomerwijnen ook, voor bij de barbecue bijvoorbeeld. Niets beter dan een kruidige, geconcentreerde, donkere Zuid-Franse wijn uit de Languedoc. En die kwaliteit die vind je vaker meer in die AOC's, die ook meer in het binnenland liggen. Als je dat zou bekijken op een kaart van de Languedoc, je hebt verschillende geografische werkelijkheden in de Languedoc. Je hebt de vlaktes dicht bij de kust, waar vooral die slobberwijn historisch gemaakt werd. En nog altijd vind je daar heel veel volumeproducenten die het niet zozeer willen hebben van de kwaliteit. Maar dan heb je binnen die AOC's, die vaak hoger gelegen zijn, allerlei micro-terroirs en klimaten. Les Terrasses de Larzac bijvoorbeeld, waar terrasbouw al sinds de tijd van de Romeinen ook bestaat. Met andere woorden, streken met heel veel historie, met heel veel aandacht voor biologisch werken vaak ook. Biodynamisch werken, natuurwijnen komen er ook al maar vaker voor. Je kan er dus heel veel meer ontdekken dan die slobberwijn. Ooit was het anders en was er dus een, zoals je de boterberg had door de Europese subsidies, te veel melk, iedereen maakte dan maar boter en kaas van, ook een overschot, dumpingprijzen, boerenboos. Dat had je ook in de Languedoc met wijnbouwers. Je had daar eigenlijk een zee van wijn die geproduceerd werd over productie, waardoor de Franse overheid en Europa hebben ingegrepen en boeren ook op den duur, net zoals in delen van Italië, premies hebben gegeven om stokken uit te trekken, om op kwaliteit en niet op kwantiteit te focussen. Dat is een episode in de Languedocse wijngeschiedenis die ook een somber kantje heeft, want er zijn wijnterroristen al meer dan een eeuw aan het werk. Je hebt daar de CRAV, Comité Régional d'Action Viticole. Dat zijn protectionistische wijnboeren die het niet begrepen hebben op alles wat uit het buitenland komt. Zo kan je het eigenlijk bekijken. Ze eisen vaste prijzen voor de wijnopbrengsten in het zuiden. Die mogen hoger zijn dan wat ze nu zijn en hogere tarieven voor wijn in bulk uit Spanje, uit Italië, uit Australië, uit de VS, uit Chili. Ze vinden dat de Franse regering dat niet mag toelaten, dat al die goedkope wijn het land binnenkomt. Want wat zie je? In Frankrijk daalt jaar na jaar de consumptie van wijn. En wie heeft daar voornamelijk de bonen gefret, om het zo te zeggen? Dat zijn de producenten van goedkope landwijn in het zuiden van Frankrijk dus. Die CRAV is al sinds 1907 actief, dat comité. Niemand weet echt wie het is tegenwoordig. Er zijn vermoedens wie erachter zit. Maar goed, in 1907 was het een protestbeweging die opkwam naar aanleiding van ook een crash eigenlijk op de wijnmarkt. Je had de Phylloxera-epidemie gehad, plaag gehad van die druifluis die alles had vernietigd. Ze moesten opnieuw opbouwen in het zuiden van Frankrijk, maar tegen dat zover was, in 1907, wat bleek? Ze konden niet concurreren met andere importwijn, ook toen al uit bijvoorbeeld Spanje, uit bijvoorbeeld ook Algerije, die massaal naar Frankrijk werd in bulk vervoerd om de mijnwerkers in het noorden te bevoorraden. Marktwerking ook toen al. Boze boeren en coöperatieven uit het zuiden, uit de Languedoc, die achter het net visten. Er werden marsen georganiseerd tegen het bestuur in Parijs, die enorm, enorm veel volk op de been hebben gebracht. Dat was 1907. Wat heeft dat CRAV in de laatste jaren gedaan? Een kleine bloemlezing. Een bom geïnstalleerd op het PS-hoofdkwartier in Carcassonne. Die is ontploft. In de nachtelijke uurtjes geen gewonden, veel materiële schade wel. Ze hebben gemaskerd een dreigvideo opgenomen tegen Nicolas Sarkozy, waarbij ze wapens vast hadden, koevoeten, graffiti, dreigbrieven, doodsbedreigingen. Als president Sarkozy de tarieven voor wijnen uit het buitenland niet zou omhoog halen. Iets wat zeer moeilijk is in een vrije markt natuurlijk. Donald Trump lijkt me wel een medestander van deze mensen eigenlijk. Maar goed, ze hebben supermarkten op klaarlichte dag met hun bivakmutsen. Zijn ze daar binnengevallen met hun koevoeten. Ze hebben alle goedkope buitenlandse back-in-box wijnen, de kratjes, bovengehaald. En vernietigd op de parking. Ze hebben Spaanse tankers tegengehouden die gevuld waren. Trucks dus met tankwagens vol met Spaanse wijn. Ze hebben die laten leeglopen. Kortom, je moet dat maar eens opzoeken op YouTube. C-R-A-V, Languedoc. Je vindt van alles. Het zijn geen fraaie beelden. En het zijn ook niet echt kwalitatieve wijnbouwers die voor een mooie fles gaan. Nee, zij willen boter bij de vis. Hun opbrengsten en hun leven is eigenlijk opgebouwd van volume en kwantiteit. Iets wat al maar moeilijker wordt in het Europa en in wijn drinkend. België dan toch zeker. En dan kom ik terug bij de fles waar het allemaal mee begon. Mas de Cabre, La Draille, de keuteltjes of de dreef, zo je wil. Sommière, een mini of micro AOC binnen de Languedoc. Sommige gemeenten en streken hebben dat. In gelijke hoeveelheden zit je hier met Grenache, Syrah en Mourvèdre, zo'n GSM-wijn dus. Dat zie je vaak op Australische wijn of Nieuwe Wereldwijn ook wel eens aan. GSM pakken ze uit met die typische Rhone-blend die het eigenlijk is. Maar ook in de Languedoc hoge ogen werpt. De helft van deze druiven en van dit sap heeft mogen genieten van een houtopvoeding van ruim anderhalf jaar. En de andere helft zat gewoon op inoxe cuves. Je krijgt een heel mooi geconcentreerde wijn. Donker fruit, zeer mooie rozemarijntoetsen, kruidigheid van peper ook. En een mokkatje in de finale. Kortom, een wijn om van te genieten s'avonds. Doe dat ook. Houd gezond in deze lockdown-tijden. Hashtag slockdown. Mag je me altijd laten weten wat je van deze aflevering vond. @wijnkast op Instagram, op Twitter, op Facebook. Houd het gezond, houd het veilig. Ik zeg er nog even bij dat ik deze fles gehaald heb bij JJ Wijnen in Berchem. Bij Jean Potier, de wijnhandelaar die nog altijd open is en ook levert in deze tijden van corona. Doe daar je voordeel mee. Steun de lokale economie. Koop lokaal, ook al is dat dan een wijn uit de Languedoc. Je kan er maar van genieten. Heel graag en heel gezond. Tot een volgende keer. Tot een volgende slockdown van Wijnkast.